En daar is hij dan gepromoveerd in 1988 bij de promotoren Bertin en Van der Sluis. En de titel van zijn proefschrift is The Solution of a Class of Stefan Problems. 1988 weer terug naar Delft, eerst als universitair docent, daarna als universitair hoofddocent. Eerst in de groep van professor Van der Vorst en later bij professor Wesseling. En vanaf 2007, een klein jaar geleden, is hij dan hoogleraar geworden. In zijn carrière heeft hij al ongeveer 40 afstudeerprojecten begeleid en kleinig 20 AJO's, promovendi. Hij heeft een aantal cursussen gegeven in het buitenland, Italië, Spanje en ook in China. Onderzoek op vele terreinen, maar dat hebben natuurlijk allemaal met numerieke wiskunde te maken. Laat ik een paar gebieden noemen. Vrije randwaarden, numerieke lineaire algebra, Navier-Stokes vergelijkingen en parallele algoritmen. Dus hij heeft natuurlijk veel publicaties op zijn naam, maar één spreekt eruit in de zin van veel citaties. Dat is een paper die hij samen met Van der Vorst heeft geschreven. Door op heden is die paper 167 keer geciteerd. En dat is royaal boven het gemiddelde van het aantal citaties van wiskundepublicaties. Professor Vuyck is actief in organisatorische zaken. Om een paar dingen te noemen, want ik zal niet alles noemen, want dan praat ik zijn tijd vol. Lid van de Local Organizing Committee van de ECOMAS 2006-conferentie, grote conferentie, meer dan 5000 deelnemers. Lid curriculumcommissie wiskundeopleiding. Daarnaast doet hij ook aan voorlichting voor middelbare scholen. Co-auteur, dan wel auteur van twee boeken. En daar wil ik graag de inleiding bij laten. Professor Vuyck, ik nodig u uit om naar voren te komen om uw intrede te houden.
Meneer de rector magnificus, leden van het college van bestuur, collega hoogleraren en andere leden van de universitaire gemeenschap, zeer gewaardeerde toehoorders, dames en heren. In deze voordrag zullen onderzoek en onderwijs aan de orde komen. Bij de bespreking van het onderzoek zal ik starten met een uitleg van numerieke wiskunde. Daarna zal ik een aantal hoogtepunten van ons onderzoek van de afgelopen jaren bespreken, waarna we een blik zullen werpen op de toekomst. Als laatste ga ik in op het huidige onderwijs en hoe dit in de toekomst zal veranderen. Wat is numerieke wiskunde? Numerieke wiskunde ontwerpt methoden voor getalsmatig benaderen van oplossingen van wiskundige vergelijkingen met eindige rekenprocessen. In de numerieke wiskunde wordt altijd naar optimale rekenprocessen gestreefd. Problemen waarbij de beperkte reken- of geheugencapaciteit van de computer niet belangrijk zijn vanuit numeriek oogpunt niet interessant. Bij de TU Delft wordt de numerieke wiskunde veel gebruikt voor het oplossen van differentiaalvergelijkingen. Ik zal dit uitleggen aan de hand van een eenvoudig voorbeeld. Stel we onderzoeken hoeveel wielerwalen er in een bepaald bosperceel zijn als functie van de tijd. We starten met één paardje en verwachten dat dit in één jaar toeneemt tot twee paardjes. Stel I is het aantal wielerwalen in jaar T, dan voldoet I aan het volgende beginwaardeprobleem. De oplossing hiervan is een exponentiële functie. Als dit model klopt, dan neemt het aantal wielerwalen exponentieel toe. Omdat het bosperceel eindig is, kan dit model niet goed zijn. Een beter model is een differentiaalvergelijking met een grens aan de groei. Stel B is de draagkracht, dan hebben we als het volgende model dI dt is B min I maal I. We kunnen dit model als volgt begrijpen. Als het aantal I groter is dan B, dan neemt het aantal wielerwalen af. Als I kleiner is dan B, dan neemt het aantal wielerwalen toe. Deze differentiaalvergelijking is voor algemene functies B niet eenvoudig op te lossen. Het vinden van een numerieke oplossing is echter geen probleem. We starten met de Euler-voorwaartsmethode. Voor een tijdstap delta t wordt de numerieke oplossing gegeven door de volgende formule. Het blijkt dat de fout evenredig is met de tijdstap. Dus als de tijdstap naar 0 gaat, dan gaat de numerieke oplossing naar de exacte oplossing. Een nadeel van deze methode is dat deze methode alleen goed werkt als de tijdstap klein genoeg is. We noemen de methode voorwaardelijk stabiel. Voor een grote tijdstap zien we dat de oplossing naar min oneindig gaat. Een alternatief is een impliciete methode zoals de Euler achterwaarts. Een nadeel hiervan is dat de oplossing op elk tijdstip bepaald moet worden uit een niet-lineaire vergelijking. Het voordeel is dat de methode stabiel is voor elke tijdstap. Impliciete methoden zijn noodzakelijk bij problemen waar veel verschillende tijdschalen een belangrijke rol spelen. Als voorbeeld noem ik het simuleren van reagerende stromingen bij het produceren van integrated circuits. Aan de ene kant duurt het enkele minuten voordat het gas van de inlaat naar de uitlaat gestroomd is. Aan de andere kant kunnen sommige reacties binnen 1 milliseconde plaatsvinden. Het oplossen met een impliciete methode betekent dat we veel lineaire vergelijkingen moeten oplossen. Dit kan oplopen tot miljarden vergelijkingen met miljarden onbekenden. Dit brengt mij op een ander onderwerp waar in onze groep veel onderzoek naar gedaan wordt. Het oplossen van grote lineaire stelsels. De meest bekende methode om een stelsel op te lossen is de methode van vegen of Gauss-eliminatie. Voor kleine stelsels is dit de snelste methode. Echter, voor grote problemen kunnen het geheugengebruik en de benodigde rekentijd enorm uit de hand lopen. Een alternatief is een iteratieve methode. Geschikte iteratieve methoden zijn Gauss-Jacobi, Gauss-Seidel, SOR, CG, ICCG en Multigrid. Om deze methode te vergelijken beschouwen we een stelsel met n vergelijkingen en n onbekenden. Hoeveelheid werk staat in deze tabel afgebeeld. Door grote waarden van n te bekijken, blijkt dat alleen de onderste twee methoden efficiënt blijven. Om de iteratieve methode uit te leggen, gebruik ik een eenvoudig voorbeeld. Stel, we beschouwen twee soorten broedvogels, een koolmees en een staartmees, waarbij het aantal paren van de koolmees aangegeven wordt met x en het aantal paren van de staartmees aangegeven wordt met y. Stel dat de koolmees per jaar twee nestholten nodig heeft. Eén om te broeden en één om te slapen, terwijl de staartmees met één nestholte genoegen neemt. In het beschouwde borstperceel zijn 50 nestholten beschikbaar, zodat geldt 2x plus y is 50. Verder heeft de koolmees aan één blok voldoende om zijn voedsel te vinden, terwijl de staartmees twee blokken nodig heeft. Omdat er 55 voedselblokken beschikbaar zijn, geldt x plus 2y is 55. Eenvoudig is in te zien dat de oplossing gegeven wordt door x is 15 en y is 20. Als we dit stelsel oplossen met de iteratieve Gauss-Jacobi-methode, dan gaat dit aldus. Kies een startbenadering x0, y0. Om de volgende benadering, x1, y1, te vinden, lossen we x1 en y1 op uit het volgende stelsel. Dit geeft x1 is 25, y1 is 27,5 en zo doorgaande zien we een snelle convergentie naar het exacte antwoord. Het is aardig om dit zelf ook eens te proberen met verschillende aantal nestblokken en voedselblokken. De andere iteratieve methoden werken vergelijkbaar, maar worden alleen ingewikkelder om uit te leggen. Na deze introductie wil ik verder gaan om de huidige situatie en de toekomst van de numerieke wiskunde te schetsen. In Delft zal het onderzoek van de numerieke wiskundegroep zich richten op het ontwikkelen van snelle oplosmethoden voor grote lineaire stelsels en het ontwikkelen van geschikte discretisatiemethoden voor partiële differentiaalvergelijkingen. We zullen ze beide hieronder bespreken. Bij bijna alle problemen uit de numerieke wiskunde moeten grote lineaire stelsels opgelost worden. In de toekomst zal dit steeds vaker gebeuren door gebruik te maken van geavanceerde iteratieve methoden. De vooruitgang gaat op twee fronten. Het beschikbaar komen van steeds snellere processoren en het ontwerpen van snellere iteratieve oplosmethoden. In de ICD wordt vaak de wet van Moore gebruikt, die stelt dat het aantal transistors op een computerchip door de technologische vooruitgang elke 18 maanden verdubbelt. De toename in rekenkracht wordt geïllustreerd in deze figuur. Opmerkelijk hierbij is de gestage toename in rekenkracht die in overeenstemming is met de wet van Moore. Verder valt op dat er in 1990 een afname in de groei zichtbaar is. Nadat de PC zijn intrede in de huishoudens gemaakt heeft en als massaapparaat geproduceerd wordt, gaat de groei versneld verder. We zien in 2007 opnieuw een vertraging optreden. Het beschikbaar komen van de zeer snelle celprocessor, die onder andere gebruikt wordt in de NVIDIA-kaart, zou opnieuw tot een versnelling van de groei kunnen leiden. Gezien de enorme rekensnelheden die bereikt kunnen worden met de celprocessor, ligt toepassing binnen supercomputers voor de hand. Uiteraard moet er dan wel rekening gehouden worden met de specifieke eigenschappen van de celprocessor. Waarschijnlijk kunnen technieken die ontwikkeld zijn voor vectorcomputers hier hergebruikt worden. De andere manier om computers te versnellen is het gebruik van massaal parallele computers. Computers die bestaan uit 10.000 tot 100.000 rekenprocessoren zijn geen uitzondering meer. Opnieuw stelt dit hoge eisen aan het ontwikkelen van geschikte, snelle, iteratieve methoden. De Delftse Numerieke Wiskundegroep is toonaangevend bij het ontwikkelen van snelle en robuuste oplosmethoden. Hieronder wil ik een aantal mijlpalen noemen. Ik merk op dat het onderzoek niet gestopt is bij zo'n mijlpaal. Wij gaan ook in de toekomst verder op de ingeslagen weg. In de periode 1980-1990 was Piet Wesseling een van de pioniers bij het toepassen van de toen ontwikkelde multigrid-methode op de gediscretiseerde Navier-Stokes-vergelijkingen. Piet Wesseling en Peter Zonneveld waren een van de eerste die multigrid-methode en Krylov-methode met elkaar vergeleken hebben. Dit leidde tot steeds snellere methoden. Eén daarvan, de CGS-methode, was in deze periode heel populair. Daarna heeft Henk van der Vorst in zijn Delftse jaren de BCG-stapmethode ontwikkeld. Het artikel waarin deze methode beschreven is, is het meest geciteerde wiskundeartikel in de jaren 1990 tot 2000. En nog steeds is de BCG-stapmethode een van de populairste Krylov-methoden in de wereld. In deze periode is in Delft bewezen onder welke voorwaarden de GMRS-methode superlineair convergeert. Deze stelling helpt enorm bij het begrijpen en verbeteren van de convergentie van GMRS. Een andere Delftse methode uit deze tijd, GMRS-R, staat ook nog steeds in de aandacht en is een goed compromis tussen de snelheid en robuustheid. In 2006 is er een nieuwe methode ontwikkeld, IDRS, door Martin van Gijzen en Peter Zonneveld. Hoewel de beschrijving van deze methode nog niet in een tijdschrift verschenen is, heeft de methode al veel aandacht getrokken. Dit blijkt onder andere uit een recent rapport verschenen in het Japans, waarin staat dat de IDR-methode factoren sneller is dan de BCG-stapmethode. Veel moderne iteratieve methoden zijn een combinatie van een Krylov-methode en een preconditionering. Ook hier heeft Delft een aantal belangrijke stappen gezet. De combinatie ILU-preconditionering met GMRS bleek bij toepassing op incompressibele Navier-Stokes-vergelijkingen heel succesvol. Ook het gebruik van multigrid als preconditionering is al vroeg in Delft voorgesteld en toegepast. Deze combinatie is op dit moment een klassieker in bijna alle simulatiepakketten. Vanaf 2000 is er gewerkt aan het ontwikkelen van iteratieve methoden voor de Helmholtz-vergelijking. De Helmholtz-vergelijking wordt onder andere gebruikt om geluidsgolven te voorspellen bij seismiek. En lange tijd bleek dat het aantal iteraties explodeerde als het golfgetal toenam. Recent is er door ons, Yogi Erlanger, Kees Oosterlee en ik, een operator-based preconditioner ontwikkeld, waarbij het aantal iteraties hoogstens lineair afhangt van het golfgetal. Binnen korte tijd was deze methode toonaangevend en behoort nu tot de snelste methode om de Helmholtz-vergelijking op te lossen. Als laatste wil ik aandacht geven aan second-level preconditioneringen. In 1997 onderzocht ik samen met Guus Segal en Koos Meijering van Shell hoe de poreuze mediavergelijkingen, grondwater en oliestroming, efficiënt opgelost konden worden. Het bleek dat een klein aantal componenten de convergentie enorm vertraagde. Het idee was toen om deze componenten op een andere manier aan te pakken. Dit leidde tot de deflated ICCG method, op dit moment opnieuw een van de snelste en robuuste methoden om problemen op te lossen met grote sprongen in de coëfficiënten. Onderzoek aan deze methode is erg dynamisch en actief en levert wekelijks nieuwe resultaten op. Als laatste nog wat opmerkingen over de toekomstige ontwikkelingen van iteratieve methoden. Steeds meer zal er gezocht worden naar blackbox-methoden en methoden die zichzelf aanpassen aan het op te lossen probleem, self-adaptive methods. Inner-outer iteratieve methoden worden steeds populairder. Complexe stelsels zullen opgedeeld worden in eenvoudige bouwstenen die met standaard iteratieve methoden opgelost kunnen worden. Parallele methoden voor massaal parallele computers of computers met meer nodes on a chip hebben de toekomst. Acceptatie van iteratieve methoden door toepassers is alleen mogelijk als de methoden robuust zijn en er een betrouwbare schatting is van de fout in het uiteindelijke antwoord. En als laatste, de zoektocht naar snelle iteratieve methoden gaat onverminderd door. Voordat ik inga op de ontwikkelingen van discretisatiemethoden voor partiële differentiaalvergelijkingen, wil ik nu mijn titel Berekend in Delft toelichten. We zien dat in het begin van de vorige eeuw de wetenschap voornamelijk berustte op twee pijlers, experimenteel en theoretisch onderzoek. In de tweede helft van de 20e eeuw is daar een derde pijler tussen gekomen, simulatie of rekenen met de computer. Als we dit toepassen op de TU Delft, dan hebben we dus gemaakt in Delft, bedacht in Delft en berekend in Delft. Rekenen gebeurt heel veel in Delft en de Delftse ingenieur staat bekend als een goed rekenaar. Dat moeten we zo houden. In mijn visie is berekend in Delft een kwaliteitsmerk, een soort KEMA-keur. Als dit stempel erop staat, dan zit het wel goed. En als ze het in Delft niet uit kunnen rekenen, vergeet het dan maar. Ik en mijn groep zullen ons inzetten om het keurmerk berekend in Delft nog sterker te maken. Het is bekend dat veel wiskundige modellen gebruik maken van partiële differentiaalvergelijkingen. Deze vergelijkingen zijn in het algemeen moeilijk op te lossen. Eén manier om dit aan te pakken is om partiële differentiaalvergelijkingen om te schrijven naar eenvoudiger vergelijkingen op kleine gebiedjes met behulp van een rekenrooster. Opnieuw geef ik enkele mijlpalen. In de Delftse numerieke wiskundegroep is als eerste een eindig elementenpakket, ZEPRAN, ontwikkeld voor algemene problemen, inclusief stromingsproblemen, beschreven door de incompressibele Navier-Stokes-vergelijkingen. Generaties Delftse studenten hebben het vak geleerd door gebruik te maken van het ZEPRAN-pakket. In onze groep is ook gewerkt aan een eindige volumemethode, DEFT, om de Navier-Stokes-vergelijkingen op te lossen. Deze methode is gebaseerd op solide wiskundige principes. Het blijkt dat de uitkomsten van dit pakket een zeer hoge nauwkeurigheid hebben. In een verdere ontwikkeling zijn de methoden geschikt gemaakt om zowel compressibele als de incompressibele Navier-Stokes-vergelijkingen in één probleem op te lossen. Onze groep was daarin uniek en veel van onze ideeën worden overgenomen door andere groepen. Als laatste noem ik de drukcorrectiemethode ontwikkeld door Jos van Kan. Zijn artikel is volgens Google Scholar 188 keer geciteerd in de literatuur. Een belangrijke toepassing van ons onderzoek naar geschikte discretisatiemethoden zijn de zogenaamde bewegende randproblemen. Als voorbeeld kan men denken aan een ijsblokje van 0 graden dat zich in een glas cola bevindt. Door de hoge temperatuur van de cola zal het ijsblokje smelten. Om dit te simuleren, door te rekenen, moet de warmtevergelijking opgelost worden op een gebied dat verandert in de loop van de tijd. De ijsrand beweegt. Dit zijn numeriek wiskundig gezien uitdagende problemen. Wij hebben numerieke wiskundemethoden ontwikkeld voor chemisch etsen, toepassing productie van integrated circuits, vector-Stefan problemen, toepassing materiaalkunde en geneeskunde. Dit onderzoek wordt voornamelijk gedragen door Fred Vermolen. Tweefasestroming, cavitatie bij scheepsschroeven, opstijgende bellen, scheiding van olie en water, smelt- en stolproblemen, toepassing, de Blu-ray disc. Ik verwacht dat in de toekomst de volgende onderwerpen belangrijk zullen zijn bij het ontwikkelen van goede discretisatiemethoden. Het modelleeraspect. Omdat de methoden steeds beter worden, kunnen de methoden toegepast worden op ingewikkelder modellen. Er zullen minder subgridmodellen gebruikt worden, hetgeen de betrouwbaarheid van de resultaten zal vergroten. Adaptive mesh refinement methoden zullen steeds meer toegepast worden om een optimale mix te verkrijgen tussen grof rekenen waar het kan en fijn rekenen waar het moet. Drie- of hogedimensionale modellen zullen standaard worden. Het is van groot belang dat de gediscretiseerde vergelijkingen de fysische eigenschappen behouden, zoals behoud van massa, positiviteit, incompressibiliteit. En als laatste, niet alleen het antwoord is van belang, maar een betrouwbare foutschatting zal steeds vaker verlangd worden. Binnen de wiskunde heeft de numerieke wiskunde veel raakvlakken met differentiaalvergelijkingen, functionaal analyse en lineaire algebra. Er is al heel lang een uitwisseling van ideeën en methoden tussen discrete optimalisatie en numerieke lineaire algebra. Omdat het oplossen van partiële differentiaalvergelijkingen steeds efficiënter gaat, verwacht ik dat bij continu optimaliseren ook steeds meer numerieke optimalisatiemethoden gebruikt zullen worden. Nu gebeurt dit nog vaak door het inzetten van menselijke denkkracht. Dit laatste zal uiteraard niet verdwijnen, maar de numerieke optimalisatiehulpmiddelen kunnen het ontwerpproces aanzienlijk versnellen. Buiten de wiskunde wordt de numerieke wiskunde in tal van gebieden gebruikt, zoals computational fluid dynamics, vliegtuigen, schepen, zeestromingen, computational electromagnetics, radar, computational mechanics, bruggen, gebouwen, banden, computational chemistry, ontwerpen van nieuwe medicijnen, optimale chemische reactoren, computational finance, computational biology, enzovoorts, enzovoorts. In dit verband is het Delft Center voor Computational Science en Engineering heel belangrijk. Als een spin in haar web heeft het Delft Center voor Computational Science en Engineering de meeste Delftse rekengroepen bij elkaar gebracht. Dit heeft de afgelopen 5 jaar tot veel synergie geleid en wij zullen ons inzetten om het centrum te continueren en het succes verder uit te bouwen. Een hedendaags professor is niet alleen goed in wetenschap, maar hij of zij moet ook een goed manager zijn. Ik heb daarom onlangs meegedaan aan de Human Resource Management cursus. Ik stond daar wat sceptisch tegenover, maar na de eerste module leiding geven aan professionals niet doen, begon ik heel enthousiast te worden. Ik heb heel veel van deze cursus geleerd. Om mijn ideale leidinggevende te typeren, maak ik gebruik van 2 citaten. Het eerste citaat is: en zo wie van u de eerste zal willen worden, die zal aller dienstknecht zijn. En het tweede citaat zal ik in mijn eigen woorden weergeven. Van een goede leider heb je geen last. Een matig leider is iemand die gehoorzaamd wordt. Een slechte leider is iemand waar men een hekel aan heeft. Echter, de beste leider is iemand die weinig praat. En als het werk gedaan is en men vraagt aan de werknemers: wie is de leider? Dan antwoorden deze: die is er helemaal niet. We hebben het zelf gedaan. Zo'n leider wil ik zijn. Last but not least mijn opmerkingen over onderwijs. Onze decaan zegt altijd: we hebben de volgende verdeling in belangrijkheid. 51% onderwijs en 49% onderzoek. Ik ben het daar volledig mee eens. De Technische Universiteit Delft is een onderwijsinstelling. Dus onderwijs geven is onze hoofdtaak. Echter, om toponderwijs te geven heb je toponderzoek nodig. Dus beide zijn heel belangrijk. Maar als er een conflict ontstaat, dan heeft onderwijs de hoogste prioriteit. Het geven van goed onderwijs is ook in ons eigen belang. Als je toponderwijs geeft, dan kun je de beste studenten aantrekken. Deze vormen een bron van goede AJO's die zullen uitgroeien tot toponderzoekers, zodat de kring gesloten is. Door een goed alumnibeleid leveren goede studenten een prima netwerk op in de industrie, grote onderzoeksinstellingen en het MKB. Ik vind dus dat ons onderwijs en onderzoek aansprekend moet zijn van 8 tot 80-jarigen. Dit motiveert mij om actief te zijn bij voorlichting aan scholieren, onderwijs geven aan bachelor, master en AIO-studenten en open te staan voor vragen van bedrijven en de maatschappij. Volgens mij moet het mogelijk zijn om in Nederland beter onderwijs te geven. Er moet grote nadruk liggen op kennis en formule- en taalvaardigheden. Jonge mensen zijn in een unieke positie om dit soort kennis en vaardigheden op te doen. Het werken aan competenties vind ik op de middelbare school minder belangrijk. Voldoende herhaling is volgens mij van levensbelang. Dus niet alleen haakjes in de 2e klas, maar ook in de 3e, 4e, 5e en 6e klas. Dan pas zit het er goed in en herkent de scholier patronen waarmee hij later zijn voordeel kan doen. Je wordt geen topvoetballer door alleen eredivisiewedstrijden te spelen, maar door heel vaak eenvoudige oefeningen te doen. Verder is bekend dat de grafische rekenmachine alleen gebruikt wordt op de middelbare school. In mijn opinie moet dit soort hulpmiddelen beperkt ingezet worden. Dus alleen vanuit het oogpunt gebruiken om te leren en niet leren om te gebruiken. Over de kwaliteit van de Nederlandse student ben ik niet ontevreden. De zo verguisde zesjescultuur kom ik op de TU Delft niet vaak tegen. De meeste studenten ontwikkelen zich tot gedreven onderzoekers. Het komt regelmatig voor dat afstudeerwerk gepresenteerd wordt in internationale tijdschriften. Onlangs heeft een studente haar werk tijdens haar afstudeerstage gepresenteerd aan een internationale conferentie. Ik vind dat een geweldige prestatie. Als laatste voorbeeld van de gedrevenheid van onze studenten wil ik de volgende anekdote geven. Vorig jaar kreeg ik het verzoek van het bedrijf Rollenlift om een numeriek model te maken van hun innovatieve wielen die eenvoudig over een stoeprand kunnen rollen. Toevallig kwamen wij in aanraking met een eerstejaars natuurkundestudent die het vervelend vond om in de zomervakantie niets te doen te hebben. Onder begeleiding van Fons Daalderop heeft hij dit probleem binnen 4 weken volledig opgelost, een prima verslag geschreven en een simulatieprogramma in Maple afgeleverd. Rollenlift heeft dit direct ingezet bij hun onderhandelingen met een groot Duits bedrijf die overweegt om de wielen in productie te nemen. Met dit type studenten redt de TU het wel. Welke kwaliteit heeft een student nodig om een goed onderzoeker te worden? Intelligentie, dat spreekt voor zich. Inzet. Op de TU Delft wordt hard gewerkt. Wij prikkelen de hersenen van de studenten tot aan de pijngrens. Creativiteit. Onderzoek gaat niet uit van standaardoplossingen. Onverwachte ideeën zijn van levensbelang. En als laatste het hebben van een droom. Beroemd worden. Een onopgelost probleem kraken. Een maatschappelijk probleem oplossen. Dit leidt vaak tot extra motivatie. Studenten met deze eigenschappen motiveren mij enorm en hopelijk motiveer ik ze om zich verder te ontwikkelen. Numerieke wiskunde heeft altijd voorop gelopen bij het gebruik van ICT in het onderwijs. Het doen van numerieke practica gebeurt al meer dan 40 jaar op computers. Maar ook bij andere vormen van ICT in het onderwijs liepen we vaak voorop. Vakinformatie geven via internet, automatische toetsen afnemen via items D en etude, videocolleges, Blackboard enzovoorts. Toch vind ik dat ICT niet altijd het juiste antwoord is. Het blijkt dat studenten een enthousiaste wiskundedocent, die aan het einde van de les volledig bedekt is met krijt, ook enorm waarderen. Een ander voorbeeld is e-mail. E-mail is een geweldig medium om afspraken te maken. Het is minder geschikt bij gevoelige discussies en bij het uitleggen van wiskunde lijkt het schrijven van een e-mail al snel op intellectueel zaklopen. Mijn advies over ICT in het onderwijs is, laat de professionals, docenten zelf kiezen wat ze willen gebruiken. De een werkt liever met een PowerPoint-presentatie, de andere vertelt liever een verhaal. Wat belangrijk is, is het product. Als het product goed is, dan doen de gebruikte hulpmiddelen er niet toe. Als laatste nog een opmerking over voor de toekomstige afstudeerstudenten. Numerieke wiskunde heeft al een lange traditie. Newton, Gauss, Hilbert hebben het bijgedragen aan de ontwikkelingen. Na de opkomst van de computer heeft de numerieke wiskunde een stormachtige ontwikkeling doorgemaakt. Het idee zou kunnen zijn dat de numerieke wiskunde nu min of meer af is. Ik hoop in deze reden duidelijk gemaakt te hebben dat dit niet het geval is. De numerieke wiskunde is springlevend. De op te lossen problemen zijn urgent en uitdagend en de nieuwe soorten computers zullen leiden tot nieuwe numerieke methoden. Op de ICIAM 2007 wereldconferentie was er een workshop georganiseerd over de toekomst van de numerieke wiskunde. Mijn collega Volker Meerman van de TU Berlijn merkte toen op: "The golden age of numerical analysis has not started yet." De gouden eeuw van de numerieke wiskunde moet nog aanbreken. Ik ben het met hem eens en ik daag jullie, studenten, uit om samen met ons die gouden eeuw van de numerieke wiskunde dichterbij te brengen, de onopgeloste problemen op te lossen en het merk Berekend in Delft te versterken. Voordat ik afsluit met mijn dankwoord, wil ik u werk laten zien van onze Delftse studenten waar de TU Delft trots op is. Hopelijk kunnen we over 5 jaar zo'nzelfde film laten zien met als onderwerp Computed in Delft. Ten slotte sluit ik af met een dankwoord. Geachte leden van het college van bestuur en bestuur van de faculteit elektrotechniek, wiskunde en informatica, ik wil u van harte bedanken voor mijn benoeming. Ik wil mijn leermeesters bedanken, professor Piet Wesseling, ingenieur Jan de Groot, professor Bram van der Sluis, professor Emile Bertin en professor Henk van der Vorst. Ik wil de leden van Dian bedanken, in het bijzonder de leden van de numerieke wiskundegroep. Ik vind de samenwerking geweldig. Ik bedank het ondersteunend personeel. Ik wil het bestuur en de andere vrijwilligers van de studievereniging Christian Huygens bedanken voor de hulp om goed onderwijs te geven, de geweldige studiereis naar China en de benoeming van mij tot lid van verdiensten. Ik wil alle Delftse studenten bedanken. Ik heb veel van jullie geleerd. Hierna nog mijn persoonlijke dankwoorden. Ik dank God, schepper van hemel en aarde. Ik wil mijn familie en kennissen bedanken voor de vriendschap en steun. Ik denk met dankbaarheid terug aan mijn ouders. Mijn dank gaat uit naar mijn broers en zusters. Jullie hebben mij vaak geholpen en mij daardoor in staat gesteld me volledig te kunnen ontplooien. Als laatste dank ik mijn vrouw Magda en onze kinderen, Jacqueline, Thea, Adria, Nelleke, Giske, Ties en Hans. Zonder jullie liefde en steun kan ik niets doen. Waar ik ook in de wereld ben, er is maar één plek waar ik thuis ben. Bij jullie. Ik heb gezegd.
Professor Vuik, wat een enthousiast verhaal. Ik heb me wel afgevraagd waar het heen moet met numerieke wiskunde. Ik heb de indruk dat numerieke wiskunde nu al overal gebruikt wordt. U hebt al vele voorbeelden laten zien en de Gouden Eeuw moet nog komen. Ik weet niet wat het moet worden. Laat ik even heel kort door een paar dingen heen gaan. Ik heb geen verstand van vogeltjes. Wat me wel opviel, dat koolmezen en staartmezen blijkbaar niet zingen en wielerwalen wel. Dat waren natuurlijk vooral educatieve voorbeelden. Daarna bent u doorgegaan naar meer wetenschappelijke voorbeelden om echt te laten zien waar die numerieke wiskunde zoal gebruikt wordt. Grote lineaire stelsels, allerlei partiële differentiaalvergelijkingen. En en passant hebt u ook aangegeven van wat moderne rekentechnieken zijn en welke orders vergroten zij kunnen worden opgelost. U hebt ook een hart voor onderwijs, hebt u duidelijk laten zien, middelbare school. U hebt ook gezegd van onderwijs voor 8 tot 88-jarigen. Nou, ik zal u binnenkort aanspreken of u onderwijs wilt geven of u een HOVO-cursus wilt geven. Hoger onderwijs voor ouderen. Dus daar kunt u dan niet onderuit. Meneer de decaan, ik spreek u even aan nu. Ik denk dat wij als TU Delft bijzonder dankbaar mogen zijn, blij mogen zijn dat Kees Vuik de weg naar Delft heeft teruggevonden na zijn uitstapjes via Eindhoven en Utrecht. En professor Vuik, ik wens u uiteraard, maar had u al begrepen, veel succes bij die komende Gouden Eeuw. Dames en heren, we gaan zometeen deze bijeenkomst besluiten. Het cortège zal zometeen deze zaal verlaten via het podium. En nu vraag ik of u de zaal wilt verlaten via die uitgang aan die kant, want dan loopt alles aan de andere kant veel beter. En dan zien we elkaar zometeen terug in het foyer waar u allen de intredenaar kunt feliciteren. Dan rest mij niks anders dan nu nog deze bijeenkomst te sluiten. Dames en heren, deze bijeenkomst is gesloten. Ik dank u wel.